Zo, nou, lieve luisteraars. Aflevering 23. En dit keer hebben we echt wel iets heel speciaals voor jullie in gedachten. Veel van onze luisteraars hebben namelijk een verzoek ingediend via de verschillende socials. Met eigenlijk de vraag of we eens een keer elkaar zouden willen interviewen, Anton Pieter.
Ja.
Iets in de trant van wij van WC Eend. Nou ja, iedereen kent die reclame. Daar hebben we tot nu toe al zijn we er ver van gebleven, omdat we dat eigenlijk ongepast vonden. Maar omdat we al die verzoeken hebben gekregen, willen we daar toch een keer een poging wagen. Nou, daar gaan we dan. Dus eindelijk is het moment aangebroken, Anton Pieter. Ben je er klaar voor?
Ja, voor zover je daar klaar voor kan zijn, dan moet het nu maar gebeuren. Ja.
Nou ja, we gaan gewoon kijken. We kijken waar het schip strandt.
Zeker.
En dan gaan we dan.
We hebben het ook niet echt voorbesproken, dus gaan we kijken waar we uitkomen.
Doen het uit de sopflepols.
Zeker.
Anton Pieter, van harte welkom bij de podcast De Bedrijfsjurist. Voor en door bedrijfsjuristen. Vandaag te gast is Anton Pieter van Lochtenstein. Wat leuk dat je er bent, Anton Pieter.
Ja, ik was
Zou je jezelf eens even willen introduceren?
Ja, nou, de naam heb je nu twee keer genoemd, dus dat zal ik niet nog een keer doen. Ik woon, laat ik daarmee beginnen, in Naarden, getrouwd met drie kinderen. Van er inmiddels twee het huis uit zijn. En de derde verwachten wij in de zomer op de trein naar studentenstad te kunnen zetten. Dus dan gaan we naar weer een nieuwe manier van samenleven toe.
Ja, nog niet van de payroll dus, maar wel uit huis.
Nee, die payroll, die de komende jaren zitten we nog flink aan vast. Maar nou ja, goed, dat hoort er ook eventjes hoort erbij. Mijn achtergrond, ik ben inmiddels 56. Ik ben ooit begonnen in de advocatuur. Dus lang geleden, dat heb ik 3,5 jaar gedaan. Hele leuke tijd gehad bij een middelgroot kantoor in Amsterdam. Ik wist al wel vrij snel dat ik geen advocaat wilde blijven. Dus ik ben wel medewerker geworden. Maar wist wel van mezelf, nou, ik wil eigenlijk wel iets anders gaan doen. Toen ben ik eigenlijk via heel makkelijk terechtgekomen bij een Nederlandse bank. Daar was een collega mij voorgegaan. En niet al te hard over nagedacht eigenlijk. Het was heel dichtbij waar ik toen woonde. En ik zeg wel eens, ik gun iedereen een slecht jaar in zijn carrière. En dat was bij mij de Nederlandse bank wel. Toch heb ik daar heel veel aan gehad. Al is het maar in mijn latere leidinggevende rollen. Dat als je weet dat iemand het om welke reden ook dat even niet zo lekker loopt. Dat je daar gewoon het gesprek over moet starten. Ja. En dat ook helemaal niet het einde van de wereld is. Er komen echt wel weer andere dingen. En
gebeurde dat bij jou daar bij de Nederlandse bank dat gesprek met je gevoerd werd of juist niet?
Nee, dat werd niet gevoerd. Maar dat was, dat was ook gewoon was ook prima. Maar ik had van mezelf merkte ik gewoon dat ik het echt niet leuk vond. Dus de organisatie paste niet bij mij. Het werk paste niet bij mij. Maar goed, ik ben daar voorzitter geweest van de interne vakbond die ze daar nog bij de Nederlandse bank hadden. Hè. Dus dan wist je gewoon, als Nout Welling, die toen de directeur was, binnenkwam, dan gebeurt er iets. Hè. Dat noemen we tegenwoordig Boardroom Dynamics. En nou ja, dat bestond toen helemaal nog niet, dat woord. Maar je wist wel van, hier gebeurt wat. Je leert toch onderhandelen. Je leert een aantal van dat soort dingen. Ik ben een mevrouw tegengekomen, dus ook heel prettig bijkomst.
Over impact gesproken.
Zeker. Dus toen ben ik, dat was in de tijd dat de arbeidsmarkt vrij goed was, dacht ik zeg mijn baan op en ik zie wel waar ik uitkom. Toen kwam ik terecht bij Finnes. Dat was toen een grote assurantie tussen persoon en vermogensbeheerders. Die hadden vergunningen van wat toen nog de SDE heette, inmiddels AFM, en van de Nederlandse Bank. Dus met beleggingsfonds en individueel vermogensbeheer. Daar was ik directiesecretaris. Maar bij een bedrijf van die omvang ben je eigenlijk ook meteen heel veel andere dingen ook tegelijk. Hele leuke tijd gehad. Heel leuk bedrijf. Ik zou de directeur van de back-office worden. En naarmate dat moment dichterbij kwam, toen dacht ik eigenlijk, maar dat ben ik eigenlijk toch niet. Toen ben ik eens omheen gaan kijken. En uiteindelijk ben ik bij ASR terechtgekomen.
Ja, jouw grote liefde.
Ja, daar heb ik 11 jaar gezeten. Zeg maar van mid-30 tot mid-40, om het een beetje zo te formuleren. Begonnen met een heel klein clubje juristen in Rotterdam, op het WENA. En dat werd vrij snel werd het een hele grote club, omdat er wat gecentraliseerd werd. Onder andere als gevolg van het dossier beleggingsverzekering, of hoekerpolis, zoals het ook genoemd werd. Dan krijg je toch vaak in één keer een centraliseringsslag. Compliance kwam toen op en dat werd ook bij mij belegd. Dus,
heb je dat ook proactief naar je toe getrokken, zoals we dat met onze luisteraars spreken? Of kwam dat gewoon
Puur toeval. Ik zat mijn eerste week zat ik notulen te lezen van directievergaderingen. En daar zag ik dat de hoofdjuridische zaken ook verantwoordelijk was voor compliance. Nou, dat was überhaupt niet ter sprake gekomen tijdens de gesprekken. Stond ook niet in de facturentekst.
Was een verrassing.
Was een verrassing. En dat was echt, dat kun je niet meer voorstellen. Dat was toen echt een beetje pionieren van wat moeten we als verzekeraar eigenlijk met het onderwerp compliance.
Ja, en dat is even voor alle luisteraars. Hoeveel jaar geleden hebben we het al over?
Dan praten we nu over ruim 20 jaar geleden.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat ik met de toenmalige CEO zat en ik had twee vacatures gekregen en dat hij toen zei, nou, hier moet het wel een beetje mee te doen zijn. Nou, uiteindelijk is die afdeling gegroeid naar 15 tot 20 mensen. En inmiddels weet ik het niet meer. Maar het gaf wel aan dat we toen eigenlijk geen idee hadden wat we eigenlijk aan het doen waren. Maar wel een hele mooie tijd gehad. Ik heb daar 11 jaar met heel veel plezier gezeten. Het laatste jaar kwam ik wel op een fase. Ik dacht van ja, wil ik dit nu nog blijven doen? Dat is een beetje de bekende periode, zo mid 40. Ja. En eigenlijk was bij mij de ontwikkeling geweest dat ik voor zijn werk überhaupt al ooit juridisch en houdelijk gedreven ben geweest, dat steeds minder werd. Dus ik had eigenlijk al jaren geen handboek meer. Ik stuurde ook wel 50, 60 man aan. Dus op een gegeven moment kun je ook niet meer alles. Nee. Dus ik op een gegeven moment dacht ik van ja, en ik heb een de kans binnen ASR om het te bezig te gaan houden met het leiderschapsprogramma. Eerst als trainer en ook met de introductie van nieuwe werken, ook als trainer. Op een gegeven moment heb ik ook gevraagd voor stuurgroepen. Dus dan ga ik wat meer conceptueel nadenken over dat soort dingen. En toen merkte ik eigenlijk, ja, dat vind ik toch het allerleukste om bezig te zijn met het begeleiden van mensen en van teams. En toen dacht ik, ja, als ik dat wil, dan moet ik een keer een stap zetten om voor mezelf verder te gaan.
En dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk jouw grote liefde nu, hè? We kennen elkaar ondertussen wel heel lang. Ook tijd bij ASR hebben we elkaar echt leren kennen.
Ja,
zeker. Dus dat training, coaching, dat is daar eigenlijk dan ontstaan, jouw liefde, voorliefde daarvan.
Ja, dat is echt omdat ik bij ASR de kans, en dat heb ik dan wel proactief opgezocht. Hè? Ja. Dus toen die kans zich voordeed, heb ik wel mijn vinger opgestoken. En ik had toen het geluk dat ik een leidinggevende had, Theo Pluiter, die daar heel goed in was. Die heeft me ook alle ruimte gegeven om dat te doen. Die heeft me ook echt in ondersteund. Ja. Ja, en ik had er helemaal geen ervaring natuurlijk in trainingen geven. En op een gegeven moment sta je voor een groep en dan is het hup gaan. En dat vond ik ontzettend leuk. En ik merkte ook, ik vind het eigenlijk veel leuker. Ik heb een ontzettend hekel aan formele beoordelingsgesprekken. Hè? Dus ik pleit ook altijd voor, schaf al die dingen eigenlijk af. Maar heb wel met elkaar een voortdurende ontwikkeldialoog. Hè? Daar ben ik eigenlijk veel meer van. Dat je heel regelmatig met je medewerkers gaat zitten. Van hoe is het met je? Wat gaat er goed? Wat gaat er nog niet goed? Welke kant wil je op bewegen? En daar hoort ik ook wel bij. Dat je als leidinggevende ook af en toe wel ook zegt. Van ja, dat zie ik wel of dat zie ik niet. Hè? Dus het is niet alleen maar, u vraagt mij draaien. Het gaat er ook om in een dialoog. Dat je beide, zeg maar, met elkaar het eerlijke gesprek durft te voeren. Ja. Dat vind ik nog steeds verschrikkelijk leuk. En dat kan bij mij soms in interimrol zitten.
Ja.
Maar dat kan ook als trainer, dat kan als coach, kan als teamcoach. Nou ja, en zo ben ik eigenlijk voortdurend bezig.
En je zat toen op dat punt dat je dacht, dit is leuk. En dan komt er ook een moment dat je je baan opzegt en dat je in diep springt.
Ja.
Hoe is die afweging bij jou gegaan? En hoe heb je de focus weten aan te leggen tot hetgeen waar je nu bent?
Ja, focus aanleggen bij mij niet. Ik krijg nog wel eens een keertje van mensen van, joh, doe je niet heel veel tegelijk?
Dus daar hebben we ook wel wat gesprekken over gehad.
Ja, daar hebben we ook wel gesprekken over gehad. Dus dat is bij mij echt wel een proces geweest en misschien nog steeds wel. Maar wat ik wel toen heb gedaan, ik heb toen zelf ook een coach gehad. En die was mij een paar jaar voorgegaan in zijn proces van loondienst naar zelfstandige.
Ja.
En die gaf mij toen wel de enorme goede praktische tip. Dus even los van wie ben je, wat wil je gaan doen, et cetera. Die zei, hou eens een tijdje bij hoeveel geld je nodig hebt. Dat klinkt misschien heel bazaal. Maar ik ben toen gewoon eens een Excel bij gaan houden van wat geven wij eigenlijk uit. Hè? Dus het gezin van Lochtenstein, wat heb je nodig? Ja. En wat is noodzakelijk?
Het gemiddelde gezin uit het Gooi.
Dus 1 keer skiën is in het Gooi bijna een must. Maar nee, een flauwe grap. Maar dat zijn natuurlijk dingen die je kunt laten, maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen. Je wilt natuurlijk eigenlijk wel het liefst dat je kinderen toch wel naar sportclub kunnen en dergelijke. Ja. Hè? Dus dan ga je gewoon echt tellen hoeveel heb ik nodig. Dan ga je ze ook met je partner overleggen. Nou ja, wat breng jij binnen, et cetera. Dus ik had wel voor mezelf dat ik wel wist. Het is wel reëel dat ik dat ga halen. Ja. Hè? Dus als ik mensen hoor zeggen, volg je passie, dat vind ik nooit zo'n heel sterk advies. Je moet ook wel doen wat je leuk vindt, maar je moet ook wel gewoon even heel zakelijk kijken naar, weet je, wat is mijn markt? Wat kan ik vragen? En wat denk ik dus in een gemiddeld jaar gewoon naar binnen te kunnen halen?
Ja.
Dus daar heb ik toen wel heel veel aan gehad. Dus dat heb ik wel echt gedaan.
Ja.
En daardoor wist ik eigenlijk ook wel, het is aan de ene kant altijd een beetje spannend. Aan de andere kant wist ik ook eigenlijk, met de ervaring die ik heb, het netwerk dat ik heb, het moet toch gek lopen, wil ik onder het minimum omzet uitkomen.
Zeker.
Dus volgens mij uiteindelijk was het niet zo'n enorme stap. En bovendien, ik ben er ook wel een jaar mee bezig geweest. Hè? Dus niet zo dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, ik verbrand al mijn schepen en ik zie wel waar ik uitkom. Ook dat zal ik nooit iemand adviseren. Denk wel even goed na. En dat heb ik toen uiteindelijk wel gedaan. En ik heb toen het geluk gehad dat ik bij ASR op een gegeven ogenblik in gesprek ben gegaan en dat we tot de conclusie kwamen, nou, we gaan uit elkaar.
Ja.
Mocht ik nog een half jaar doorwerken en omdat ze nog geen opvolger hadden, uiteindelijk heb ik nog 9 maanden doorgewerkt. En daardoor kon ik wel al een hele hoop koppen koffie drinken. Dus ik geef altijd wel als tip aan mensen die overwegen voor zichzelf te gaan, drink wel die koppen koffie vooraf.
Om je netwerk te activeren.
Ja, om je netwerk te activeren. Ja. Hè, en doe dat niet dat je de eerste paar maanden bezig bent met allemaal koppen koffie drinken en visitekaartjes maken en websites maken. Want uiteindelijk is dat niet doorslaggevend.
Nee, het gaat om die opdracht.
Het gaat om die opdracht. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval het voor jou relevante netwerk van tevoren bewerkt hebt.
Ja. Nou, dat twee hele mooie praktische tips. 1, breng financieel inzichtelijk wat de baseline is.
Ja.
En daarnaast activeer je netwerk voordat je de beslissing neemt.
Ja. Ja, en probeer ook wel van tevoren bedenken, wat vind je eigenlijk echt leuk? Nou ja, dat is bij mij is dat niet zo'n probleem.
Probeer er wat focus in aan te brengen.
Ja, en de focus is dan altijd een voortdurend aandachtspunt inderdaad. Want als ik nu vertel aan mensen wat ik doe, dan zitten sommige mensen ook wel eens te denken van, jeetje, wat doe jij veel?
Ja,
dat komt ook omdat ik heel hard werk. En dat vind ik ook leuk. Dus een hele hoop dingen die beschouw ik ook bijna niet als werk. Maar goed, het is wel iets wat je natuurlijk moet kunnen opbrengen.
Ja. Nou, mooi, dankjewel voor deze overview.
Ja.
Lijkt me leuk om iets meer in te zoomen op hetgeen wat je nu met name... Hè, je probeert van meer focus aan te brengen.
Ja.
Er zijn natuurlijk, hè, dat weten we allemaal, dat er dingen in je omgeving zijn die energie geven, wat energie kost. Ja. Daar hebben we ook al vaker gesprekken over gevoerd. Ik weet dat training, coaching jouw passie is en dat je daar ook heel veel energie van krijgt.
Ja.
Kan je ons eens meenemen in waar jouw focus dan ligt binnen dat stuk en hoe dat er nu voor staat? Er
zijn eigenlijk een paar dingen die ik dan zou willen benoemen. Het eerste is, ik vind het heel erg leuk om mensen individueel te coachen. Dat doe ik wel op mijn eigen manier. Dus ik heb een concept, maar dat heet legal business coaching. Dat zegt wel een beetje wat ik doe. Dus ik concentreer me op juristen, dus bedrijfsjuristen. Enkele overheidsjurist en advocatuur. Ja. En business betekent voor mij, het moet gaan om vraagstukken rondom persoonlijke effectiviteit en samenwerking. En of conflict.
Ja.
Dus wat ik niet doe, is loopbaancoaching en dergelijke. Maar eigenlijk overal waar je tegenaan loopt van, ik zou eigenlijk wel wat meer zichtbaar willen worden in de organisatie.
Ja.
Of ik merk toch dat ik iedere keer een probleem heb met een bepaald type mens.
Ja.
Dat soort vraagstukken, daar kun je mij voor bellen.
Ja.
En wat ik in principe doe, ik doe ook een beetje no-nonsense coaching.
Mm-hmm.
Dus ik heb een concept dat je bij mij voor een vast bedrag 4 coaching sessies hebt. Nou, wordt het er 3, dan heb ik zeg maar een gelukje financieel, dat ik minder uren hoef in te stoppen.
Ja.
En wordt het er 5, nou ja, dan heb ik financieel gezien zeg maar even...
Een aderlating.
Ja, zwaar.
Het gaat er van de vanochtend zijn en niet dus, de tweede keer skiën.
Precies. Maar dus dat is mijn coaching tak. En dat vind ik dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Gewoon een 10-20% van mijn tijd. En daarnaast geef ik dan training en steeds meer eigenlijk ook teamcoaching.
Ja.
Ik heb net een mediation opleiding afgerond. Daar ben ik ook mee bezig. Dus eigenlijk alles rondom het thema samenwerking en conflict.
Ja.
Daar ben ik mee bezig. En samenwerking zit dus voor mij ook coaching onder. Want ja, als jij en ik niet goed met elkaar kunnen samenwerken, dan zal het iets over jou zeggen, hè, hoop ik. Maar het zegt ook per definitie iets over mezelf. Hè? Ja. Of in ieder geval over hoe ik ermee omga. Hè? Dus, Zeker. Hè? En soms moet je ook vaststellen, nou ja, het gaat kennelijk tussen ons niet werken. Maar ja, goed, hoe ga ik daar dan mee om weer? Hè?
Ja.
Dus dat zijn ook dingen. Dus wat kan ik aanpassen in mijn gedrag? Wat kan ik veranderen? En als ik niks kan veranderen, kun je in ieder geval nog voor jezelf beslissen, hoe ga ik ermee om?
Maar stel nou dat in een situatie je bezig bent met iemand te begeleiden op het thema samenwerking. En de persoon in kwestie komt tot de conclusie, dit gaat toch niet werken. En het evolueert richting loopbaan bijna. Hè? Want ik kan me voorstellen dat dat ook eens kan gebeuren. Maar je geeft aan, nou, daar ben ik niet van. Want dat vind ik niet. Hè? Dat verwijs je mensen dan door? Of hoe?
Ja, dat zou kunnen. Hè? Maar over het algemeen gebeurt dat natuurlijk niet heel vaak. Hè?
Nee.
Dat je mensen moet adviseren. Ja, je hebt natuurlijk altijd op zo'n keuzekruispunt. Hè? Noemen ze dat dan van een situatie van nou, je kunt hem accepteren.
Ja.
Je kunt gaan aanpassen. Je kunt gaan klagen, hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is ook een optie. Hè? Dus weinig effectief, maar het kan. Hè? En sterker nog, we kennen allemaal mensen die dat als preferred option hebben. Hè? En de vierde optie is weggaan.
Ja.
Hè? Maar dat moet je denk ik pas doen op het moment dat je voor jezelf zeker weet dat je er alles aan hebt gedaan om het te veranderen. Want over het algemeen, als je natuurlijk wegloopt voor problemen, dan is de kans vrij groot dat je in de volgende situatie
weer
tegen dezelfde situatie aanloopt. Hè? Dus Een van mijn favoriete one-liners die ik ooit heb in een training heb gehad is... Lessons will be repeated until learned. Hè? Dus met andere woorden, je komt steeds weer hetzelfde tegen als je niet een keertje wat van hebt geleerd. Dus,
als je ze niet even gewoon echt in de confronteert en ze...
Ja, ja. Maar het kan natuurlijk wel een keertje gebeuren dat je zegt, ja, ik heb er alles aan gedaan. Ja. Ik kan het niet accepteren. Hè? Dus ik kan het niet voor mezelf actief zeg maar een plekje geven. Ja, dan moet je op een gegeven moment vaststellen, tenzij je wil gaan klagen. Ja. Dan moet je dat zorgen dat je iets anders gaat doen.
Ja,
ja en daar kan ik alles wel een keer in gesprek over voeren op grond van mijn eigen ervaringen. Maar ik ben geen loopbaancoach. Nee, dan verwijs ik door naar iemand anders. En vaak heeft trouwens het bedrijf zelf ook daar wel weer middelen voor. Hè? Ja. Dus
bepaalde lijnen, helder. Ja. Je noemde een aantal elementen waar je dan met name op focust. Samenwerking, conflict situaties, persoonlijke effectiviteit.
Ja.
Zoals jij weet hebben we altijd in deze afleveringen... proberen we zo praktisch mogelijk ook tips mee te geven aan onze luisteraars. Stel dat onze luisteraar denkt, nou, persoonlijke effectiviteit. Als je daarop in wil zoomen als even de gemiddelde bedrijfsjurist, dan wel advocaat die luisteren.
Ja.
Waar begin je? Hoe pak je dat aan? Jij als kenner op dat vlak?
Ja. Ja, ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is. En dat was ooit een keertje een tip in aflevering 1 van Jan-Willem Brakke. Die 10% van zijn tijd reserveerde voor wat meer strategische doelen. Ik zeg wel eens, gebruik in ieder geval ook een bepaald percentage van je tijd om af en toe eens na te denken. Dus de zelfreflectie. Ik geloof heilig in zelfreflectie. Dat je natuurlijk als je gewoon eerlijk naar jezelf bent, hè, dan kun je ook vaak een hele hoop dingen al wel oplossen. Maar dat betekent wel dat je daar even de rust voor moet nemen. Op een vrijdagmiddag of whatever. Dan kun je natuurlijk ook eens een keertje met een collega gewoon eens een keertje over gaan praten. Hè? En dan niet vanuit slachtoffergedrag, maar meer van hey, hoe kijk jij daar nou tegenaan en wat kan ik nou doen? Er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken geschreven over persoonlijke effectiviteit en over samenwerken, et cetera. En als dat, wat ook soms kan helpen, is dat je toch iemand erbij haalt. Hè? Dus een coach of iets, omdat het gewoon kan helpen soms dat iemand als coach, en dat geldt trouwens ook als teamcoach, ik heb geen belang bij iemand. Hè? Dus je probeert gewoon kritische, eerlijke vragen te stellen. En dat kan soms ook ontzettend goed helpen. Dus iemand die je daar een beetje in begeleidt, dat kan ook gewoon supergoed helpen.
Ja, nou ja, geen belang. Ja, aan de ene kant natuurlijk niet. Maar de verhalen zijn natuurlijk ook wel legio op dit moment. Dat iedereen noemt zich ondertussen coach. En dat is een soort wildgroei aan...
Ja, zeker.
Dat in ieder geval bij mij persoonlijk kan dat ook wel eens tot wat dat ik denk van, nou, weet je, wie ben jij om jezelf coach te noemen?
Diederik, helemaal eens. En zoek ook een coach die goed bij je past. Hè. Ik denk dat er, als je mij kiest, ik ben redelijk no-nonsense. Dus ik ga niet 4, 5 keer met je zitten meehuilen. Hè. Nee. Dus op een gegeven moment stel ik wel een paar kritische vragen. En dat zal sommige mensen vinden dat heel fijn.
Ja.
Een beetje meer confronterend. En andere mensen die zullen dat misschien wat minder fijn vinden. Dus kies ook gewoon iemand die bij je past.
Je geeft aan, je hebt een pakketje van 4 sessies. En in wezen moet je dan al een heel eind zijn.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja, ik geloof niet in eindeloos met elkaar blijven praten. Op een gegeven moment moet het ook een keer gaan. Ja, maar oké, prima. Maar wat wil je nu gaan doen? Hè? Ja. Dus een beetje actie. En ik luister echt wel naar emoties en daar is ook ruimte voor. Maar op een gegeven moment moet het natuurlijk wel een keertje gaan om, ja, weet je, welke kant wil je op en wat wil je gaan doen? Hè? Dus op een gegeven moment moet er ook gewoon een actieplan gaan komen.
Ja, helder. En als dan nog even een keer die persoonlijke effectiviteit. Is er een boek of een website of heb je een omgeving waarvan je zegt, nou, weet je, of een tip? Dan, als dat stukje pakt, dan zou ik dit meegeven.
Het is wel grappig. Ik heb ooit een keer een boek gelezen van iemand die, volgens mij, is ook zijn enige boek gebleven. Maar dat vond ik echt een ontzettend goed boek. En ik weet überhaupt niet of het nog te verkrijgen is. Maar dat was van Erik Westra. En dat heette Samenwerkende Essentie.
Ja.
En dat vond ik een ontzettend goed boek, omdat het ook gewoon heel praktisch was. Het was redelijk psychologisch en ook redelijk spiegelend. Dus dat vond ik zelf een hele mooie. En als je natuurlijk echt wil beginnen bij persoonlijke effectiviteit of persoonlijk leiderschap, blijf ik toch ook nog steeds wel de 7 Habits van Stephen Covey echt heel erg sterk vinden. Het is natuurlijk een evergreen. Hij is inmiddels al 30, 35 jaar oud, denk ik, het boek.
Ja.
Maar ik blijf het nog steeds ontzettend goed boek vinden, waarbij er ontzettend veel basis in staat over proactiviteit en over prioritering en over eerst begrijpen en dan begrepen worden. Al die superbelangrijke dingen. Ja, ja, superbelangrijk.
Ja, ja. Nou, dat is een mooie tip om mee te nemen. Ten aanzien van, want je gaf eigenlijk conflict situaties, ook iets wat je, waar je dus ik niet graag in begeef, maar waar je wel in ieder geval mensen mee helpt om daar weer uit te komen. Kan je daar eens wat meer over vertellen, over waar ja. het over gaat en hoe dat zit?
Voor mij begint eigenlijk bij mij een beetje bij teamcoaching. Hè? Dus bij teamcoaching, dat kan gewoon überhaupt zijn dat je denkt, nou, we vinden het fijn om eens eventjes iemand ons te laten begeleiden bij een aantal dingen rondom waar willen we naartoe, et cetera. Dan is er helemaal geen conflict aan de hand, maar dan is het veel meer even, goh, weten we nou helemaal scherp dat we allemaal dezelfde kant op gaan. Hè? Ja. Dus dat kan gewoon soms ontzettend nuttig zijn. Teamcoach kun je ook gebruiken als het toch ergens een beetje wat schuurt. Hè? Dus dat je gewoon merkt, we doen het allemaal goed, maar het komt er toch niet helemaal lekker uit. Mm-hmm. Ja, tot aan, het wordt echt wel een beetje moeizaam, de samenwerking. Of bijvoorbeeld, wat ik ook doe, is dat het tussen twee teams schuurt. Hè? Dus wat nog wel eens gebeurt, is dat de juridische zakenafdeling vindt dat ze te laat betrokken worden bij bepaalde dingen. En dat een projectorganisatie vindt dat legal... te lang duurt over dingen.
Of alleen maar nee zegt.
De afdeling nee. En daar kan ik dan vanuit mijn perspectief heel goed tussen zitten. Omdat ik aan de ene kant ben ik ook jurist. En ben ik van de afdeling juridische zaken. En aan de andere kant heb ik me ook wel weer een andere kant op ontwikkeld. Waardoor ik ook heel goed kan zien dat het soms inderdaad ook lastig is om met juristen samen te werken. Dat heb ik zelf in mijn rol bij de Belastingdienst ook wel meegemaakt. Dat als je iets vroeg aan de afdeling juridische zaken, dat niet onmiddellijk alleen maar enthousiast was. En dus dat was soms best ook ingewikkeld. Dus ik kan beide kanten kan ik ook af en toe wel begrijpen. Tot aan, er is echt een conflict en dan wordt het meer mediation-achtig.
Ja. En daar heb je dus net de opleiding afgerond.
Ja, daar heb ik net de opleiding voor afgerond. Ik moet het assessment nog gaan doen op 1 maart. En dan heb ik ook al die papieren binnen en daar wil ik dan ook wat meer mee gaan doen.
En ben je nog geregistreerd mediator?
MFN, dat is dan zo'n soort register mediator. Ja. En dat is dan weer een bepaald keurmerk eigenlijk. Ja. Dat hoeft niet, hè? Dus je hoeft niet om mediator te worden.
Coach, je kan het gewoon...
Coach kan iedereen überhaupt zich noemen. Mediator, ik denk dat iedereen... Ik eigenlijk niet of iedereen zich mediator mag noemen, maar in ieder geval MFN, dan heb je echt het register mediation. Overigens, ik heb die opleiding gedaan vorig jaar, dus 2023. Ik kan hem iedereen zeer aanbevelen, een mediation opleiding, omdat het je ontzettend leert om ook op andere manieren naar conflicten te kijken. Ja. En overigens gaan we binnenkort ook een aflevering opnemen met twee ervaren mediators.
Ja, dus dat wordt dus blijf luisteren vooral, luisteraars.
Zeker.
Als het gaat over mediation, begeleid je bij wijze van spreken ook partnergroepen die... Ja, dat hoor je natuurlijk vaak in de markt wel, dat daar af en toe dat schuurt of dat lastig is. Is dat ook een... begeef je ook daarin? Of?
Ja, zeker. En dat kan ook weer in verschillende rollen. Hè? Ja. Kan wat meer zijn, zit eens bij en geef eens jouw waarnemingen weer. Hè? Dus dat je gewoon merkt van, hoe is de dynamiek hier? Hoe vinden de gesprekken plaats? Wordt er wel naar elkaar geluisterd wel of niet? Dat doe je trouwens met intervisiesessies eigenlijk ook. Hè? Dus ook een beetje wat je daarin doet. Tot aan ook af en toe een interim rollen. Hè? Dus dat je wat meer een formele rol krijgt. Maar dan ben je wat meer natuurlijk... onderdeel van het proces. Ja. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Ja. En advocaten zijn natuurlijk... Überhaupt juristen zijn heel fascinerende mensen om mee te werken. Ze zijn natuurlijk heel inhoudelijk gedreven over het algemeen. Ja. Daar zit ook echt hun passie. Daarmee komt ook wel eens de valkuil om ligt op de loer. En dat vind ik dan leuk om daar dan op bij te kunnen sturen.
Ja, begrijp ik. Helder.
En natuurlijk het begeleiden van hele jonge juristen. Hè? Dat is natuurlijk ook nog verschrikkelijk leuk.
Ja, dat weten we ook, want daar werken we ook op samen.
Ja.
Als ik jou vraag om een stip op de horizon te zetten. En waar sta jij dan over 2 jaar? En wat doe je dan op dat moment?
Dat doe ik denk ik wel vergelijkbare dingen als nu. Wel iets minder interim. Ik heb de afgelopen jaren best wel wat interim opdrachten gedaan. Dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. Omdat je veel meer in een teamverband werkt. Hè? Dus dat is natuurlijk wel eens een nadeel als coach of teamcoach. Dan zit je natuurlijk toch iets solistischer te werken. En het is ook af en toe wel heel fijn om in een team te zitten. Dat is het eerste. En het tweede waarom ik het graag doe, is dat het ook gewoon... Het is ook wel fijn om af en toe met je poten in de modder te staan. Hè? Dus ik vind af en toe wel eens mijn rol als coach of intervisiebegeleider. Denk af en toe, het is ook wel eens makkelijk. Hè? Omdat je, je kunt vaak hele mooie dingen zeggen over wat de ander moet doen. Dat is vaak makkelijker, vind ik, dan als je zelf midden in een situatie zit waarin je emoties hebt of een conflict of met een niet functionerende medewerker of whatever. En dan hoor ik mezelf toch wel eens dingen zeggen van ik denk, als trainer, coach zou ik daar vermoedelijk een ander advies over gegeven hebben. Dus dat is ook gewoon wel leuk. Dus wat mij betreft versterkt elkaar dat, maar ik zou dat wat iets minder willen doen. En iets meer mediation eigenlijk, dat wil ik nog meer erbij gaan ontwikkelen.
Ja, focus.
Focus. Diederik, ik weet het. Dat is niet mijn sterkste punt, focus.
Overigens, dus, ik denk dat je een betere coach, mediator bent op het moment dat je ook in staat bent om af en toe weer inderdaad met die poten in de modder te staan.
Ja, dat denk ik ook.
Want uiteindelijk vind ik de beste trainers die ik heb meegemaakt in mijn carrière tot nu toe, zijn degene die uit praktijkervaring zelf praten en op basis daarvan bepaalde inzichten hebben verkregen.
Ja. Ja, nee, dat vind ik ook. Ik zou nooit een training leiding geven willen volgen iemand die zelf nooit heeft leiding gegeven.
Nee, lastig toch?
Goed, heb je de boekjes al gelezen en de theorieën wel. Ja. Maar het echte doorleven en het echt ook dat je echt een keertje buikpijn kunt hebben als je een moeilijk besluit moet nemen. Of een nacht wakker liggen als je met iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren. Dat zijn toch dingen die kun je pas invoelen op het moment dat je het zelf hebt meegemaakt.
Ja.
En dat is toch echt anders dan alleen uit een boekje. Ik weet ook wel een slecht nieuwsgesprek eerst brengen en dan rust geven en dan laten reageren. Ja. En je weet ook in de praktijk dat je wel eens worstelt met die korte klap. Hè?
Jij met 56 jaren oud en levenservaring en een hoop verschillende rollen.
Ja, nee, dat blijft lastig. En dat geldt voor conflicten natuurlijk ook. Ik bedoel, de meeste mediators zijn zelf zeer conflictmijdend. Hè? Dus, maar in hun rol als mediator kunnen ze uitstekend een conflict begeleiden.
Ja.
Nou ja, dat geldt natuurlijk voor mij net zo.
Ja, ja. Nou, super veel dank, Anton Pieter, voor deze inzichten.
Dank je wel.
Zijn er nog punten of elementen waar je zegt, nou, daar wil ik nog even bij stilstaan? Je hebt volgens mij een nieuwe website. Misschien als wij van WC Eend, toch misschien goed om die nog even te benoemen.
Ja, ik heb een nieuwe website. Die is dan echt voor de coaching. En die heet www.legalbusinesscoaching.nl.
Ding dong.
Ding dong. Maar het was toch wel handig om hem zo te noemen. Ja. Na overleg met mensen die er verstand van hebben. Dus dat is naast mijn Symbius website, is dit mijn tweede website.
Kijk, nou, supermooi. Ik vond het heel leuk om op een keer op deze manier... we kennen elkaar al heel goed, maar ook op deze manier elkaar jou te interviewen.
Ja, in de volgende aflevering doen we het andersom. Of één van de volgende afleveringen.
Een van de volgende afleveringen zeker. Ben ik dan aan de beurt.
Ja.
Ik vond het in ieder geval een memorabele aflevering, Anton Pieter. Wat vond je er zelf van om een keer aan de andere kant te zitten?
Ja, het toch spannender dan ik van tevoren gedacht had. Ik merkte dat ik heel onrustig was. Terwijl de maatschappij zit ik er vrij rustig bij en ben ik van de structuur. En nu was dat toch even wat anders.
Nee, voor mij was het ook anders. Ik moest nu denk ik de structuur in de gaten houden. Maar dat normaal ben jij daarvan. Ja. Uiteraard, lieve luisteraars, zijn we ook erg benieuwd wat jullie er allemaal van vonden. Dus dat immers op jullie verzoek. Jullie kunnen onder onze post op LinkedIn uiteraard comments achterlaten. En die zullen we dan uiteraard weer meenemen in de volgende afleveringen als positief feedback. Het zit er alweer op. Vind je deze podcastserie leuk? Geef hem dan 5 sterren en volg hem op de verschillende grote podcastplatforms. Zodat je geen enkele aflevering mist. Lieve luisteraars, heel veel dank. Anton Pieter, jij veel dank voor jouw energie deze keer. En tot de volgende keer.